Beste luisteraars van Radio Maria, we gaan verder met de lectuur van het boek Zij diende de kerk, moeder Julia Verhagen en het ontluiken van de geestelijke familie het werk, van priester van de geestelijke familie het werk, Herman Geisler. Kardinaal Camillo Ruini, de vicaris-generaal van de Heilige Vader, voor het bisdom Rome stond het werk eveneens krachtdadig terzijde. Op 23 april 1993 richtte hij de priester- en zustergemeenschap van het werk als een vereniging van gelovigen, Consociatio Publica, in het bisdom Rome en aanvaarde het verzoek van de beide internationaal verantwoordelijken om de hoofdzetel van het werk naar Rome te verleggen. En daardoor werd deze nieuwe geestelijke familie aan zijn herderlijke zorg toevertrouwd. Omdat het werk reeds in 1993 in 19 bisdommen aanwezig en erkend was, leek de tijd aangebroken om aan kardinalen en bisschoppen te vragen, bij de Heilige Vader, een verzoek in te dienen voor een pauselijke erkenning, overeenkomstig Canon 605 van de Codex van het Canonieke Recht. Meer dan 50 bisschoppen reageerden op deze vraag en schreven een aanbevelingsbrief, waaronder ook de kardinalen Jozef Ratzinger en Augustinus Maia. En dan komt de aanvraag bij de Heilige Stoel, met de mooie foto van moeder Julia ernaast. Begin van 1994 werd moeder Julia's wens steeds sterker om een aanvraag in te dienen voor de pauselijke erkenning. Glimlachend zei ze aan pater Peter Willy: overal ben ik bezig het vuur aan te wakkeren. De trein is klaar om te vertrekken. Op 9 februari 1994 spraken pater Peter Willy en zuster Maria Katharina Strolz, de beide internationale verantwoordelijken van het werk, met aartsbisschop Francisco Javier Errázuriz Ossa, secretaris van de Congregatie voor de Instituten van Gewijd Leven en Gemeenschappen van Apostolisch Leven. Hij stond er welwillend tegenover en lichtte toe welke documenten moesten worden opgesteld. Hij adviseerde om alleen de wezenlijke aspecten van het charisma in de constituties op te nemen en de overige bepalingen in de levensorde vast te houden. In de daaropvolgende weken werkten in klooster Thalbach enkele leden van het werk intensief aan een beknoptere vorm van de constituties van 1986, waaraan ook enkele verduidelijkingen werden toegevoegd. Voor moeder Julia was het een groot geschenk om al deze voorbereidingen van dichtbij te kunnen begeleiden. Sinds december 1993 was ze opnieuw in Bregenz. Innerlijk geraakt schreef ze op 2 maart 1994 op het ontwerp van de herziene constituties: ik betuig dat in de voorliggende constituties het charisma van het werk op authentieke wijze is neergeschreven en weergegeven zoals ik het van God heb ontvangen. En pater Peter Willy noteerde: in deze weken waren er nooit meningsverschillen, maar alleen een gemeenschappelijk en eendrachtig zoeken naar de wil van God met betrekking tot die vragen die ten opzichte van de constituties van 1986 nog een verduidelijking nodig hadden. Met dankbaarheid mochten we zien wat voor een sterke ontwikkeling het werk doorgemaakt heeft sinds 1986 en wel in verschillende opzichten. De structuur die heeft zich verder ontwikkeld, het innerlijke inzicht in wat de roeping van het werk inhoudt is gegroeid, de leden van de priestergemeenschap konden intensiever deelnemen aan het redactiewerk en een bijzonder geschenk was de hulp van professor Shevchik en pater Pfaap. Ze hebben met grote bereidheid en zelfloosheid hun kennis en inzichten beschikbaar gesteld bij alle werkzaamheden. In een brief van 9 mei 1994 richtten de beide internationale verantwoordelijken van het werk zich tot kardinaal Eduardo Martinez Somalo, de prefect van de bevoegde Vaticaanse congregatie, met het verzoek om de geestelijke familie het werk de pauselijke erkenning te verlenen als nieuwe vorm van gewijd leven. Kort daarna konden ze alle documenten, met inbegrip van de rapporten van pater Pfaap en van professor Shevchik, in een persoonlijke ontmoeting overhandigen aan aartsbisschop Errázuriz, de secretaris van de Congregatie voor de Instituten van Gewijd Leven en Gemeenschappen van Apostolisch Leven. In een brief van 20 mei 1994 brachten ze ook paus Johannes Paulus II op de hoogte van hun aanvraag en schreven samenvattend: het werk wil naar Gods wil de universele kerk dienen en nu en in de toekomst deelnemen aan de evangelisatie en nieuwe evangelisatie, op de wijze die God voor dit charisma voorzien heeft, als een weerglans van het mysterie van de kerk in de verscheidenheid van roepingen, als een familie van God. Het was een bijzondere samenloop van omstandigheden, een wenk van de voorzienigheid, dat in oktober 1994 een bisschoppensynode plaatsvond in Rome, met als thema het Godgewijde leven en zijn zending in kerk en in de wereld. Ook de kwestie van nieuwe vormen van gewijd leven, de criteria om ze te onderscheiden, werden uitvoerig besproken. De resultaten van de beraadslagingen werden gepubliceerd in een apostolisch schrijven Vita Consecrata, toegewijd leven, van paus Johannes Paulus II op 25 maart 1996. In nummer 62 van dit schrijven lezen we: vaak bestaat de originaliteit van de nieuwe gemeenschappen in het feit dat het gaat om groepen mannen en vrouwen, geestelijken en leken, gehuwden en ongehuwden, die een bepaalde levenswijze volgen, die soms is ontleend aan een of andere traditionele vorm of die is aangepast aan de behoeften van de moderne maatschappij. Ook de wijze waarop zij zich tot evangelisch leven verplichten, heeft verschillende vormen, terwijl ze als algemene tendens een sterk verlangen vertonen naar gemeenschapsleven, gebed en armoede. De leiding berust al naar gelang hun bekwaamheid, zowel bij geestelijken als bij leken. Hun apostolaat is gericht op de behoeften van de nieuwe evangelisatie. Tegenwind door een campagne. Terwijl in oktober 1994 de bisschoppensynode plaatsvond in Rome, ging er een schokgolf door Europa, omdat de media berichten over gruwelijke bloedbaden in sekten en geheime genootschappen. Het thema sekten stond overal op de voorpagina's en bepaalde het gesprek van de dag. En enkele Belgische kranten verdachten ook het werk ervan sectarisch te zijn. Moeder Julia had al een vermoeden waar dit toe zou leiden. En ze zegt: het uur van het proces van Jezus zal ook komen voor het werk. We mogen onze eer en goede naam aan Gods zorg toevertrouwen, ook in zulke situaties. Moeder Julia zou gelijk krijgen. Op 14 juli 1996 vond in Brussel een hoorzitting plaats van de parlementaire onderzoekscommissie Sekten, waarbij ook het werk genoemd werd. Toen de krant De Limburger in Nederland op 24 augustus 1996 een kritisch artikel publiceerde, begon een heftige campagne tegen het werk. In die krant waren foto's opgenomen van zusters in die witte koormantel tijdens een processie die recent in Villers Notre-Dame had plaatsgevonden met het reliekschrijn van de heilige Theresia van Lisieux. Men beweerde dat achter een mooie façade een sekte verborgen was, een gemeenschap die niet door de kerk werd erkend en die mensen zou oplichten. En de Nederlandse bisschop Frans Wiertz, de toenmalige bisschop van Roermond, kende het werk door vele persoonlijke ontmoetingen. In zijn bisdom had het werk al vele jaren een centrum in Merkelbeek. En op 28 augustus 1996 schreef hij dan ook een brief waarin hij duidelijk verklaarde dat de beschuldiging van sekte echt ten onrechte is. Het werk heeft steeds weer opnieuw aangegeven dat het helemaal wil staan binnen en ten dienste van de kerk en niet wil handelen buiten paus en bisschoppen om. Thank you. Sommigen drongen echter aan op een kerkelijk onderzoek naar het werk. Anderen eisten zelfs een onderzoek van overheidswegen op Europees niveau. Op 10 september 1996 werd een persconferentie gehouden waarbij eerwaarde heer Rick de Villet, een kerkkritische priester uit Vlaanderen, een nieuw boek presenteerde. Het werk, een katholieke secte? Vraagteken. Heel veel mediakanalen maakten melding van dit boek en stelden het werk voor als een secte waarbij ook moeder Julia in een slecht daglicht geplaatst werd. Dit had tot gevolg dat de mediacampagne zich verder verspreidde en ook Frankrijk, Oostenrijk, Duitsland en Italië bereikte. In oktober 1996 verhieven verschillende prominente Oostenrijkse mensen hun stem. In het Bregenzer Wald namen enkele burgemeesters, artsen en leidinggevenden uit de sociale sectoren de pen op en schreven: de openheid van de leiding en de leden van het werk en hun genegenheid voor de mensen overtuigen ons. Eveneens hebben we hun opvallende realiteitszin, hun goedheid en klaarheid van geest leren kennen. We hebben mogen zien hoe dit een bijzondere uitstraling heeft op de medemensen. En verschillende van ons kennen de stichteres van de gemeenschap, mevrouw Julia Verhagen, persoonlijk. We hebben haar leren kennen en waarderen als een wijze, ruimdenkend en openhartige persoon, bezield door een diep geloof en een grootmoedige medemenselijkheid. We zijn gelukkig om met deze gemeenschap te mogen samenwerken, die volledig geïntegreerd is in onze gemeenten. En we hopen dat de gemeenschap ook in het publiek forum de waardering mag krijgen die ze verdient. Monseigneur Klaus Küng, in wiens bisdom Feldkirch vele leden van de gemeenschap ingezet waren, steunde eveneens het werk. Hij benadrukte dat de leden van de gemeenschap waardevolle diensten verlenen in het bisdom. Ze zijn werkzaam in de ziekenzorg en in verschillende parochies van het bisdom. En tot dusver zijn er geen klachten geweest. De priesters van de gemeenschap zijn in het bisdom geïntegreerd en werken als kapelaan in verschillende parochies. Ik ken de stichteres van de gemeenschap, Julia Verhagen, persoonlijk. Zij brengt in alle teruggetrokkenheid haar levensavond door in Bregenz, Taalbach. Ik heb haar leren kennen als een vrouw van de kerk. Maar in België werd de campagne echter steeds heviger. De parlementaire onderzoekscommissie Sekten, die onderzoek deed naar verschillende groeperingen, waaronder ook meerdere katholieke bewegingen, hield op 8 november 1996 een aparte zitting over het werk. Enkele leden van de gemeenschap waren aanwezig, als ook professor Julien Ries, internationaal vermaard professor religiegeschiedenis in Louvain-la-Neuve en priestermedewerker van het werk. Ze aanhoorden de beschuldigingen van Rick de Villet en enkele uitgetreden leden in zaken vermeend misbruik, financieel bedrog, verwaarlozing van zieke leden en het ontbreken van een kerkelijke erkenning. De voorzitter van de commissie besloot om de zaak door te verwijzen naar het parket. Omdat het principe audiatur et altera pars, ook de tegenpartij worden gehoord, niet in acht genomen werd door de parlementaire commissie, eiste de leiding van het werk om gehoord te worden als antwoord op de beschuldigingen van de commissie. Deze hoorzitting vond plaats op 26 november 1996 in het parlementsgebouw van Brussel. De parlementsleden waren verrast dat de twee vertegenwoordigers van het werk, professor Julien Ries en zuster Lieve Bommeré, met solide bewijzen konden antwoorden op alle beschuldigingen. Ook deze documenten werden overhandigd aan het parket. Op 6 mei 1997 werd in het Belgisch parlement gestemd over het eindverslag van de commissie. Terwijl de zitting in Brussel plaatsvond, verwijlde moeder Julia in de kleine huiskapel van klooster Taalbach voor het heilig sacrament om als aanbiddend te begeleiden, niet met het zwaard van Petrus, maar met de liefde van Johannes. Uiteindelijk bleef de lijst van de vermeende secten waarop het werk en andere katholieke gemeenschappen stonden op politiek vlag zonder gevolg. En moeder Julia bleef tijdens de gehele campagne rustig, nuchter en gelovig. Op 24 mei 1997 zei ze tegen een zuster: Omwille van de waarheid leggen we bewijzen voor. Deze laten zien hoe schaamteloos de leugens zijn. Het is een eer dat de Heer ons waardig bevindt om met hem te mogen gaan van de 10e naar de 12e kruiswegstatie, namelijk de staties op Golgotha van het beroven van zijn kleren naar de dood aan het kruis. Hoofdstuk 4. Ziekte en vereniging met Christus. Het leven van moeder Julia was getekend door ziekte. Begonnen in maart 1929, toen ze in het huis van haar toenmalige werkgeefster van de trap viel, op een ijzeren emmer waarbij enkele ribben gebroken waren en versplinterd. Hierdoor kreeg ze altijd weer ontstekingen en moest er telkens opnieuw verschillende operaties ondergaan, met blijvende ongemakken tot gevolg. Ondanks de levenslange medische behandelingen en hulp zou ze nooit meer volledig gezond worden. Jezus, kleine hostie. Zoals de jeugdige Julia in 1935 in haar eerste bericht aan vader Hillewaren schreef, vernam ze na de val van de trap een bijzondere uitnodiging. Op dit ogenblik was Jezus u nabij. Ja, zo was het. Ik voorzag het en hoorde in het diepst van mijn ziel de stem van de Meester, die me uitnodigde om met hem de Calvarieberg te bestijgen. Bij iedere ademhaling voelde ze hevige pijn in haar borstkas. Ze leed aan de verwonding en verlangde ernaar te genezen. Ik heb geweend en ben heel gevoelig geweest aan het offer van mijn gezondheid. Doch, daar Jezus liefde me uitnodigde, gaf ik me opnieuw aan Jezus over en offerde hem mijn gezondheid op en aanvaarde alles wat de toekomst brengt. Deze jonge vrouw wilde de uitnodiging van Jezus beantwoorden, maar voelde haar eigen onmacht en raakte in een innerlijke strijd. Ik heb mijn zwakheid gevoeld in het dragen van mijn kruisjes, in het strijden van die strijd. En ik heb geleden onder het lijden. Het is waar, ik had het lijden aanvaard. Ik wilde het lijden beminnen, doch dit alles aanvoelende heb ik gezucht en geweend. Want de natuur en de ziel blijven spijts alles gevoelig. Mijn leven zal voortaan lijden en strijden zijn. De situatie van de jonge Julia laat zien dat ook zij een groei in het geloof kende en door talloze beproevingen ging die door anderen vaak niet werden waargenomen. Toen de met doornen gekroonde Jezus haar in 1934 uitnodigde tot het heilig verbond, vroeg hij haar om zijn dorst naar zielen te delen. En ze schreef: ik heb aanvaard dat offer te brengen, dat verborgen lijden te lijden. Jezus wil daardoor dat ik voor en naast de priester offer en leid. Het is Jezus' innigste verlangen dat er nog meer offerzielen ontstaan en gevormd worden die zich volledig geven voor en naast de priesters. In haar beproevingen, die vaak begeleid werden met de complicaties van haar verwonding, ziekenhuisopnames en langdurige behandelingen, wist Julia zich geborgen bij Jezus. Ondanks haar pijnen vond ze vrede en troost bij hem. Wat ben ik blij dat Jezus mij als een van zijn apostelen gewild heeft, al is het ook door lijden en ziekte. Werd daardoor niet voor mij het bloed van Jezus feller gekleurd, omdat ik het aanvoel in ziel en lichaam? Ja, ik verlang innig dat geluk aan alle zielen over te brengen. En dat doet me alles met een blijde glimlach offeren. Want als ik denk aan Jezus, als ik denk aan de zielen, dan zou ik alles willen worden. En dan worden mijn verlangens onmetelijk. Dat geeft zo een zielenlijden. En zo begint elke dag mijn misoffer. In verenging met de voortdurend geofferde Jezus op onze altaren. Moet heel ons leven ook voortdurend in die kelk gegoten worden. Alles moet meegeofferd worden en dan worden wij als kleine hosties bij de grote hostie. Een kleine offergave te zijn naast de grote offergave, daarin ontdekte Julia meer en meer haar persoonlijke roeping. Vele brieven die ze aan haar geestelijke begeleider schreef, ondertekende ze daarom met de woorden Jezus hostie. Dus hostie van Jezus, of Jezus kleine hostie. geestelijke rijping. Na de stichting van het werk op 18 januari 1938 sloeg moeder Julia vastberaden de weg in van de navolging van Christus. Veelal was deze weg gekenmerkt door gezondheidsproblemen en beproevingen van de ziel. In mei 1944 schreef ze aan vader Hillewaere: in de vele eenzame uren van de dag en de slapeloze nachten houd ik mij op bij de eenzame, met hoofdletter, in de tabernakels van onze kerken en kapellen. Ik luister naar hem. We begrijpen elkaar en dikwijls word ik door die grote liefde ingenomen en overweldigd. Het schijnt me soms dat Jezus me voor altijd nemen zal. En dat dit de voorbereiding is. Het is zo heerlijk om met hem alleen te zijn. Zelfs al stormt het en is het nacht en worden we 100 verborgen kruisjes toebedeeld. Ik wil nog lang hier blijven, als Jezus dat wil. Maar soms is het alsof mijn lichaam het begeven zal. Ik offer mij voor het werk. Vader Hillewaere maakte haar erop attent dat haar zending op aarde nog niet was vervuld en dat de jonge gemeenschap haar moederlijke nabijheid en hulp nodig had. Daarop antwoordde ze: ik weet het niet, vader, maar het schijnt me, indien ik heen ga, dat mijn zending hier beneden niet onderbroken zal worden, integendeel. Het komt me voor dat het beter is dat ik vertrek. Vermits u nog geen toelating kunt geven, is het goed. Misschien zal zo onze lieve Heer meer verheerlijkt worden. Zoals de apostel Paulus verlangde moeder Julia ernaar heen te gaan om met Christus te zijn, want dat is verreweg het beste. Tegelijkertijd erkende ze, luisterend naar vader Hillewaere, dat het voor het werk noodzakelijker was dat ik nog hier blijf. Beproefd en gelouterd door veelvuldige klachten aan hart, longen en nieren, kon moeder Julia de mensen die zich met hun noden tot haar wenden met oprecht medeleven tegemoet treden. Ze bood daarbij geen oppervlakkige troost aan en hield het ook niet bij louter medelijden. Ze richtte de blik van de mensen op Christus en zijn kruis. In 1970 schreef ze aan een medezuster: ik weet uit ondervinding wat het inhoudt zo overvallen te worden door allerhande pijnen, dat de mens in zijn lichaam nog slechts ellende is. Ja, geef hem nu deze ellende door eenvoudig zijn leven daarmee te delen, zonder iets anders te zoeken. Zelfs in het lijden was ze een geestelijke moeder en raadgeefster. Moeder Julia waardeerde zeer de inzet van de artsen en de zusters die haar bijstonden in tijden van ziekte. Ofschoon ze voor zichzelf geen angst of ongerustheid voelde, zorgde ze er wijselijk voor om haar broze krachten niet nutteloos te verkwisten. Bij nieuwe aandoeningen zocht ze medische hulp om zo snel mogelijk weer dienstbaar te kunnen zijn. Toen ze in 1974 na een auto-ongeval leed aan hoofd, rug en hartklachten en daarom enkele weken het bed moest houden in het centrum van het werk in Innsbruck, zei ze tegen een zuster: wij hebben niet het recht ons leven ook maar één ogenblik te verkorten. We moeten alles inzetten om zo lang te leven als God zelf dit beschikt. Durende deze tijd van ziekte, die verzwaard werd door de grote geluidsoverlast van de bouwwerkzaamheden voor de Olympische Spelen van 1976, stond moeder Julia menig keer op de drempel van de dood en ontving diepe innerlijke inzichten. Of ik nu al zal sterven, weet ik niet. Maar één zaak weet ik zeker. Hij heeft me in zijn hand genomen. Hij heeft me aan zich getrokken als de bruid van de doornenkroon. Hij heeft me aanvaard als dochter van zijn kerk. Het werk is van God. Hij staat er borg voor. Wees niet ongerust. Omdat de wereld van vandaag zo begeerig is naar buitengewone dingen en geen eenvoudige geloof kent, heeft God toegelaten dat de buitengewone dingen die Hij mij persoonlijk en voor het werk gegeven heeft, voor de buitenwereld onbekend blijven. Het werk moet rijpen door een eenvoudige, nuchter geloof in de geest van onderscheiding. Toen moeder Julia aan het einde van de jaren 70 in Rome was, werd ze op competente en invoelende wijze begeleid door dokter Domenico Savio. Midden in de grote beproevingen, die ze ook daar moest doorstaan, liet ze zich haar gevoel van humor niet ontnemen. Als ze zich in 1979 beter voelde na een ernstige crisis, wendde ze zich tot de zusters om zich heen. Als ik sterf, moogt ge wenen, want dat is menselijk. Maar ge moogt niet te lang wenen, want dat is niet christelijk. Als ik bij de Vader in de hemel kom en hem de gemeenschap beneden in de strijdende kerk voorstel, dan wil ik hem en geen groep wenende vrouwen aanbieden. Dat is onwaardig voor de heilige kerk en voor het werk. Sereniteit van geest, eenvoud en gelovig vertrouwen kenmerkten haar leven. De mystieke genadegaven. Toen moeder Julia in 1979 in de abdij van Sint Paulus, naast de basiliek van de heilige Paulus, buiten de muren, te Rome weer eens leed aan zware hoofdpijn en bijzondere innerlijke ervaringen had, schreef haar geestelijke begeleider, die als professor voor dogmatiek en spiritualiteit ook een kenner op het gebied van mystiek was, er is een geheim tussen haar en Jezus, haar gekruisigde koning. Lichamelijk lijden is vaak slechts een zichtbaar aandeel van geestelijk lijden, dat dieper gaat dan woorden kunnen uitdrukken, en dat in liefdevol zwijgen gedragen wordt. Vanaf haar jeugd, maar vooral sinds haar mystieke ontmoeting met de met doornen gekroonde Heer in 1934, werd moeder Julia de genade geschonken van het beschouwend gebed. Dit hield meestal in dat ze buiten zichzelf verkeerde, boven haar zintuigen verheven en niet meer aanspreekbaar was. Het bestond uit een liefdevolle innerlijke blik op de persoon, het leven en lijden van Christus, van Jezus, de schoonheid van de schepping, of op de geestelijke rijkdom van de kerk, haar heiligen en haar sacramenten. Vooral wanneer ze bij de communie ook het bloed van Christus uit de kerk ontving, maar ook tijdens de eucharistische aanbidding of tijdens het rozenkransgebed, was ze ondergedompeld in dit beschouwende gebed. Enkele verantwoordelijken van de gemeenschap stonden haar bij, zulke ervaringen liefdevol terzijde. De geestelijke begeleider van moeder Julia, pater Philip Boyce, schreef daarover: moeder Julia draagt haar lijden als een deelname aan de passie van Christus, als een deelname aan de pijnen van zijn doornenkroon, zoals hij zich liet zien in 1934 bij de allereerste genade. Ze vroeg hem om de stigmata niet zichtbaar op haar lichaam te dragen, zijn kleine offer te zijn, zijn kleine hostie, wat bijna haar tweede naam werd. En de Heer heeft haar verzoek ingewilligd. Ze begreep dat door de verzwakking van het geloof de mensen tegenwoordig vooral aangetrokken worden door het sensationele en buitengewone. Hierdoor worden dikwijls de gewone deugden en genademiddelen over het hoofd gezien, die de grondslag vormen van de heiligheid. Haar pijn is deels lichamelijk, deels geestelijk. Anders zou ze niet zo snel herstellen van haar toestand van ademnood, pijn en opgenomen zijn. In haar lijden deelde moeder Julia regelmatig in de doodsangst van Jezus in Gethsemane. Het gebed van haar geestelijke begeleider was in staat om haar terug te roepen uit haar vervoering tot het normale leven, of om haar kracht te geven in haar lijden. Pater Philip Boyce berichtte: moeders ontrukking in pijn en gebed begint met een lichamelijk lijden. Haar hoofd, haar hart, haar hele lichaam, alles in haar wordt lijden totdat ze niets anders meer is dan lijden. Ze kan niet meer handelen of denken, alleen nog lijden. En deze toestand verbindt haar met Christus in zijn passie, in de droefheid van Gethsemane. In deze toestand is zij zich niet langer bewust van haar omgeving. Als ik de aanroeping tot het Heilig Hart herhaal, voelt zij zich alsof zij weer tot leven wordt gewekt. Ze hervindt de adem die ze verloren leek te hebben. Haar lichamelijke pijn wordt geleidelijk minder. Ze begint te beseffen dat ze met een andere persoon bidt. Ze opent haar ogen en vreugde vervult haar hart. Moeder Julia ondervond deze ervaringen, die verbonden waren met een groot lijden in haar ziel, als een gelukzalige genadegave. Ze bedankte dikwijls pater Philip Boyce dat hij haar daarin begeleidde, telkens weer door zijn gebed terugbracht naar de dagelijkse werkelijkheid. Vanaf 1980 kon hij haar ook uit vervoering terugbrengen door haar via de telefoon de zegen te geven. Ondanks alle beperkingen door haar zwakke gezondheid En de uitzonderlijke ervaringen was moeder Julia in geen geval wereldvreemd. Pater Philip Boys wees steeds weer op haar evenwichtigheid, haar vrede, haar liefde voor de Heer en voor de kerk. Hij omschreef haar als volgt. In het diepst van haar hart verlangt ze naar de hemel, maar zij is bereid hier te blijven tot alles geleden is en haar opdracht vervuld is. Moeder Julia is volkomen normaal en heeft een gezond oordeelsvermogen. Ze staat met beide voeten op de grond. Ze is een geboren realist, een scherpe waarnemer, een evenwichtige persoonlijkheid met een intelligente geest. Ze heeft een sterke wil en een meevoelend hart. Moeder, zoals ze genoemd wordt, is een moeder. En dan staat er weer een foto van moeder Julia en pater Philip Boys. En nu stop ik voor vandaag, beste luisteraars, de lectuur uit dit boek. En volgende keer gaan we verder. Hopelijk luistert u weer. Het wederhoren op Radio Maria.